De brief aan de Efeziërs, een brief van Paulus. Als we even de volgende slide nemen, dan gaan we zien wat we vandaag gaan doen. Vandaag, wie is Paulus eigenlijk? Een kleine intro op de brief en een plaatsing van deze brief binnen het schrijven van Paulus. Nou. Ik loop al een tijdje mee. Ik ben letterlijk in de kerk opgegroeid. Letterlijk. Ik herinner mij als we het Nieuwe Testament lazen en nog steeds lezen en ook Paulus zijn brieven enzovoort. Wat mij vooral bij Paulus opvalt is ik kan van die verdraaid moeilijke zinnen hebben. Tjongejonge, hij begint ergens. En dan vraag je al vanaf het begin af van, nou ja, wanneer gaat die eindigen en waar gaat die dan eindigen? Paulus heeft altijd zo de neiging om een zijsprongetje maken binnen in zijn zin en dan een zijsprongetje op die zijsprong. En dan weer terug te komen naar de hoofdzin om dan weer een zijsprong te maken. En dan uiteindelijk zo een paar lijntjes verder komt dan een punt en dan denk je, oh, dat was het einde. Zo, hallo. Paulus. Maar kennen we Paulus eigenlijk? En ik weet niet hoe het jullie is vergaan natuurlijk, in jullie geschiedenis tot vandaag. Maar het is pas een paar jaar geleden toen ik les begon te geven op de Royal Mission School in Drachten, dat ik, en dan moest ik ook lesgeven over Paulus, dat ik me echt ben gaan afvragen van wie is Paulus nou eigenlijk als persoon? Want we kennen hem wel als de schrijver en we lezen zelfs wel zijn geschriften in de Bijbel. En dan moeten we af en toe eens goed over nadenken wat het nou eigenlijk betekent. Maar wie was hij nou als persoon? En dat vond ik boeiend om daarbij stil te staan, om daar eens even over na te denken, om daarin te duiken. En dan valt je al in ieder geval al één ding op. En dat is, we hebben zo'n mooi boek. Er staat een hele hoop in. Maar ze hebben daar geen appendix bij gezet, hè? Zo van, en dit is nou de levensloop van Paulus. Ja, dus als je daar dan gaat bij stilstaan of gaat afvragen wie dat nou eigenlijk was en waar die vandaan kwam en hoe die in zijn vel zat en nou, noem maar op. Nou, dan moet je een beetje tussen de lijntjes lezen. Hier en daar worden er wat informatie gegeven over wie hij was en soms zegt hij er zelf wat van. Maar je moet het allemaal een beetje bij elkaar schrapen om een beetje te kijken van, nou ja, hoe maak je daar nou een mooi plaatje van? Nou, en dan komt de volgende moeilijkheid. We zijn ongeveer zo'n 2000 jaar verder nadat dat Nieuwe Testament geschreven is. En dan blijkt, de ene die schraapt die informatie bij elkaar en die maakt een bepaalde conclusie, maakt er een bepaald beeldje van. Een ander schraapt diezelfde informatie bij elkaar en die maakt er een ander beeldje van. Dat is toch raar? Nou, dat betekent dat als ik zo dadelijk even mijn best ga doen om een beeld te geven van wie Paulus was, dat er anderen zijn die daar misschien anders over denken. Nou ja, goed, dan weet je dat. Het is ook niet mijn doen. Ik ben ook weer afhankelijk van informatie die ik kan hier en daar kan vinden. Dus, nou ja, goed. Paulus. Wie is Paulus eigenlijk? Nou, laten we in ieder geval eerst een paar stukjes gaan lezen. En zoals je ziet, die eerste is best een mooie. Dus ik hoop dat u de Bijbel bij zich heeft. Dat is handig, hè, als je naar de kerk komt. Oké. Handelingen 9. Even een stukje uit het leven van Paulus. Of eigenlijk Saulus, want dat was toen zijn naam. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Nou, dat begint goed. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg, die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereizen stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias, hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. En zo kunnen we nog een stukje doorlezen. Dus even een intro. Galaten. Galaten 1. Dat was het, ja. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd. Maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de traditie van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Tot zover. Saulus, want zo heette die eerst. En Saulus, dat is een naam, dat betekent gewenst, verlangd. Later, dat zullen we ook tegenkomen, krijgt hij de naam Paulus, zoals wij hem kennen, voornamelijk. En dat betekent klein en gering. Saulus. Saulus groeit op in Tarsus. Even volgende plaatje nemen. We herkennen het beeld, toch? Even kijken, waar ben ik? Ja. Ik moet ver genoeg komen, dacht ik. Hij doet het niet. Jullie hadden ook zo'n pointer, toch? Oh, kijk, ik ben er wel. Sorry. Kijk, Israël. Het huidige Turkije. Nou, Egypte zit ongeveer aan deze kant, hè? Tarsus, of laten we zeggen, Jeruzalem ligt hier. Tarsus ligt daar. Dus in die knik, zeg maar, de Middellandse Zee, je weet. Ja, groen mag ook. Die is ietsjes helderder. Helemaal top, dankjewel. Dus, Tarsus ligt hierboven. Daar komt hij vandaan. Vandaag zouden we Saulus dus gewoon een Turk noemen. Simpel zat. Ja, toch? Daar. En we weten niet heel veel van Saulus, van zijn jeugdjaren, van zijn kinderjaren, van zijn tienerjaren. Of eigenlijk zo goed als niks. Hij zegt wel van zichzelf dat hij is opgegroeid in Jeruzalem. Hieronder, hè? Met andere woorden, hij heeft in ieder geval genoeg van zijn leven, van zijn jonge leven, in Jeruzalem gewoond om te zeggen dat hij daar vandaan komt of dat hij daar zijn opvoeding heeft gehad. Toch had hij de bijnaam de Tarsier. Nou, dat is misschien een klein detail, maar dat zegt ons dat hij in ieder geval oud genoeg was toen hij in Jeruzalem kwam, dat ze zeiden van, ja, maar goed, hij komt uit Tarsus. Wat betekent dat? Hij was niet 2 jaar toen hij in Jeruzalem kwam wonen. Want als je als 2-jarige in Jeruzalem komt wonen, tegen dat je oud genoeg bent aangesproken te worden, dan noemen ze je gewoon een Jeruzalemmer, of hoe noemen ze dat? Nou, wat denken we dan ongeveer? Nou, hij was ergens in de 10e jaren waarschijnlijk, dat hij nog net het laatste gedeelte van zijn opvoeding heeft meegekregen in Jeruzalem. Heeft hij niet zomaar op elke willekeurige plek gedaan. Hij vertelt zelf aan de voeten van Gamaliel. Nu, wie is Gamaliel? Dat is een van de grote piffen, zeg maar. Een fariseer met aanzien. Een groot man. En daar mocht hij bij komen om deel van zijn onderwijs te krijgen. De man uit Tarsus komt dus in zijn jeugdjaren, in zijn tienerjaren, komt hij naar Jeruzalem om onderwijs te krijgen. Nu, Handelingen 21, 22, 23, daar krijgen we een paar bijzondere gegevens, komen we daar te weten van deze Saulus. Hij had lang genoeg in Tarsus gewoond om bekend te zijn met de Griekse cultuur. En dat komt ook terug in zijn schrijven. Hij gebruikt heel vaak dingen die bekend zijn vanuit de Griekse wereld. Maar in Handelingen 22 en 21, 22, 23 krijgen we een aantal details. Hij was namelijk burger van Tarsus. Hij was niet alleen burger van Tarsus, hij was burger van Rome. En hij komt uit de geslacht van fariseërs. Nou, dat zijn dingen, als wij dat lezen, dan lezen we daar misschien een beetje overheen. Ze van, oh, ja, het zal wel, ja, hallo, ik kom uit Antwerpen, waar komen jullie vandaan? Oké, dankjewel voor het antwoord. Maar goed, daar kwam Saulus vandaan. En dan denk je, ja, fijn. Maar die dingen die hier gezegd worden, zijn niet zomaar iets. Want het feit dat hij burgerrecht had, zowel in Tarsus als in Rome, dat hij uit een geslacht komt van fariseërs, zelf is opgevoed in de traditie van de fariseërs, dat was niet zomaar wat. Eigenlijk vertelt Paulus hier, ik kom van de gegoede klassen hoor, hallo, ik ben van de elite. Nou, zo heeft hij het niet gezegd hoor. Zo heeft hij het juist niet gezegd. Maar dat is wel de betekenis daarvan. Het mooie is, en dan daarin zien we Paulus zijn intelligentie. Hij weet die gegevens ook heel goed te gebruiken op het juiste tactische moment. Niet voor zichzelf, maar juist om het evangelie te verkondigen. En dat is iets dat je later ziet in het leven van Paulus. En dat is, dat is eigenlijk wel bijzonder. Saulus, ik hou het even bij Saulus. Saulus komt naar Jeruzalem, krijgt onderwijs. Hij komt uit een gezin waarin hij vanuit zijn geboorte bepaalde voorrechten heeft meegekregen. Ik neem aan dat dat een van de redenen is geweest waarom hij uiteindelijk zo'n fantastische gelegenheid heeft kunnen krijgen om onderwijs te volgen. Aan de voeten van Gamaliel. Nu, Gamaliel had er best wel wat leerlingen, dus het is niet zo dat je zegt van nou, hij heeft er eentje meelopen. Ik geloof dat in de traditie wel tot met 1000 wordt genoemd. Dus, nou ja, misschien was Saulus ook maar een nummertje, ik weet het ook niet. Maar het was wel een gigantisch voorrecht. En een hele bijzondere positie. En een heel bijzonder voorrecht om daar te zijn, dat mee te krijgen, mee te lopen in dat spoor. Nu moeten we weten, dit is de tijd dat Jezus daar ook rondloopt. Paulus zelf zegt later dat hij Jezus nooit gezien heeft tot dat moment wat wij net gelezen hebben. Daar op die weg naar Damascus. Dat is het keerpunt geweest in zijn leven. Maar daarvoor, hoewel hij deel was van het gevolg van Gamaliel, dat hij in Jeruzalem was, daar onderwijs kreeg, daar ervaring op deed in de schriftlezing, in de uitleg daarvan, in het nadenken daarover en daarin getraind werd enzovoort. Hij moet geweten hebben van wat er speelde om hem met Jezus. Hij moet daarvan gehoord hebben. Hij heeft het nooit tegengekomen. Maar hij zal heel goed geweten hebben wat er gebeurde. De verhalen deden eronder. Ik bedoel, als we het Nieuwe Testament lezen, de evangeliën, zo, hoe vaak is die geestelijke topklasse daar niet tegen de schenen aangeschopt, dat ze, nou ja, wat rumoer maakten, om het maar even zo te zeggen. En allemaal van de zijlijn moet Saulus daar bij betrokken zijn geweest of in ieder geval van gehoord hebben. Saulus was vanuit zijn opvoeding, vanuit de mogelijkheden en de kansen die hij gekregen heeft om te studeren, was hij echt een gigantisch voorvechter van het Jodendom. Van het Jodendom zoals zij dat kenden. Die traditie die al eeuwen en eeuwen meegedragen werd, overgeleverd werd, overgegeven werd, doorgeonderwezen werd. En hij zat in die lijn. En hij was daar zo, ik durf echt te zeggen, gepassioneerd van. Het was zijn alles. Saulus was degene die zei, hier sta ik voor. En ik zal er alles aan doen om hiervoor te blijven staan en voor te vechten. Dat is de Saulus die zelfs tegen Gamaliel zijn leermeester ingaat. Want als we goed nadenken en we denken even terug aan de situatie in Handelingen 5 in het Sanhedrin. Dan is het Gamaliel die zegt tegen het Sanhedrin, jongens, we hebben het nu over die christenen, hè? En nou ja, alles wat hier met die Jezus gebeurt, goh, het is nogal wat, man. Maar misschien is het slim om ze maar een beetje te laten. Want laten we eerlijk zijn, hè, vorige week was het een ander. En weet je nog, 3 jaar geleden, toen kwam die en die zei ook de Messias te zijn. En ach jongens, toch, houd toch op. En het is allemaal doodgebloeid. Stelt niks voor. En ik denk dat het nu ook wel zo zal gaan. Hè, als het niks voorstelt, ja, het bloedt vanzelf dood. Als het nou wel zo is, hè. Als het nou waar is wat ze vertellen. God sta ons bij dat we ze niet hebben tegengewerkt. En dat was het advies van Gamaliel. Saulus had het daar moeilijk mee. En dan zie je hem opstaan. En de eerste keer dat we hem tegenkomen, dat is wanneer Stefanus gestenigd wordt. Geschiedenis kennen we wel, hè? Stefanus die gestenigd wordt en een geweldige getuigenis geeft, zelfs op dat moment. Maar dan staat erbij dat degenen die de stenen geworpen hebben, die leggen hun mantels neer aan de voeten van de jonge Saulus. Die de goedkeuring heeft gegeven voor datgene wat daar gebeurt op dat moment. En dat is het moment dat deze persoon ten tonele komt, om het maar even zo te zeggen. En Saulus, een voorvechter, gepassioneerd voor datgene wat hij van jongs af aan geleerd heeft. Helemaal vol vuur. Niet 100% gaan, maar 1000% gaan voor wat hij gelooft. Over fundamentalist gesproken. Zo. Je zou haast zeggen, zelfs in de betekenis van tegenwoordig. Wauw. Maar dat is Paulus. Een man helemaal vol van wat hij gelooft. En waarom denk ik dat hij daar zo gepassioneerd in was? Ten eerste omdat hij durfde tegen te gaan tegen Gamaliel. Maar ook hoe hij het oppakt. Als we de evangelie lezen. Tuurlijk, er is af en toe wel wat weerstand tegen Jezus. Wat? Hallo? Er was ook weerstand tegen Jezus, hè? Best wel een hoogtepunt, zou je zeggen. Ja, het was ook een hoogtepunt, hè? Maar het was allemaal wat reactief en wat sporadisch hier en daar. Paulus maakte daar een systematische vervolging van. Saulus was degene die zei, we gaan die structuur aangeven, want dit groeit alle kanten op, dit moeten we tegenhouden. Dit verwoest datgene waar wij in geloven. Dit verwoest datgene waar wij van jongs af aan in meelopen en voor staan. En wij toch allemaal? Kom aan jongens, we moeten ze. En hij gaat er tegenaan. Hij organiseert dat in Jeruzalem zelf al systematisch. Alles wordt afgedekt van, nou ja, hier moeten we zoeken, daar moeten we zoeken. En dat is het moment dat de christenen gaan lopen, gaan vluchten. Begin van de spreiding van het evangelie. God heeft het ook weer ten goede gebruikt. Maar het is Saulus aan die andere kant die bezig is het op te jagen. En dan is het een beetje beperkt, want nou ja, je hebt maar zoveel bevoegdheid. En dan gaat Saulus naar de hoge priester om te vragen, ik heb gehoord, ze zitten al in Damascus. Damascus ligt buiten de grens. Buiten de grens van de bevoegdheid. Maar daar is wel een synagoge. Vind je het goed dat ik naar de synagoge ga om ze daar... Ja, oké. En ik krijg de papieren mee. Gedreven, gepassioneerd. Het gaat zo in tegen wie hij is, die sekte. En hij gaat ervoor. En dan hebben we Handelingen gelezen. En Saulus valt van zijn paard af, omgeven door licht. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u? Ik ben die Jezus die jij vervolgt. Voel je dat? Dat moet zo'n ongelooflijk moment geweest zijn. Het is gewoon bovennatuurlijk wat daar gebeurt. Als we daar vandaag de dag een film van maken, zou die vallen onder de categorie science fiction. Ja, de Bijbel staat vol science fiction, ook trouwens horror. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Maar God grijpt in. God grijpt persoonlijk in de geschiedenis. En hij grijpt persoonlijk in de geschiedenis van Saulus. Hij pakt hem gewoon bij zijn nekvel vast. Saul, het is genoeg. Ik heb een plan met jou en dat is niet deze weg. weg die ik voor jou heb, die staat hier 180 graden op. En Saulus maakt ook echt een 180 graden draai. En hij wordt Damascus ingeleid, ook dat hebben we gelezen. En uiteindelijk komt Ananias bij hem en hij is even tijdelijk blind geweest en hij kan weer zien. En dat stuk hebben we nou net niet gelezen, maar wat gebeurt er? Even eten, want hij heeft net 3 dagen niet gegeten. Even bijkomen en voor je het weet staat hij alweer in de synagoge. Hij heeft alleen een ander naambordje op. Het is niet meer Saulus, de christenvervolger. Maar hij weet het zelf nog niet eens helemaal goed hoor, denk ik, op dat punt. Maar er staat nu Paulus, de verkondiger van Christus. Hij heeft zo'n radicaal bekeringsmoment gehad. Dat al die kennis die hij heeft opgedaan door al die jaren heen, waar hij zo een voorvechter van was en is, maar ze zijn plotseling door die ontmoeting met Jezus zelf komen te staan in een ander kader. En de puzzelstukjes waarvan hij dacht ze passen zo, die bleken anders te passen. En de betekenis was anders. Maar dat is het bijzondere. Er kan altijd van alles gebeuren, ook in ons leven. En we komen soms dingen tegen. En soms zijn er dingen die ons van gedachten doen veranderen. Of anders tegen dingen aan laten kijken. Maar er is één ding dat gelijk blijft. Wie we zijn als persoon. En dat is het mooie, dat zie je bij de overgang van Saulus naar Paulus, is dat ook zo. Zo gepassioneerd als die was, als christenvervolger, omdat hij meer dan 100% overtuigd was van zijn gelijk, toen hij die christenen achtervolgde en ging uitroeien en alles doen om maar de weg tegen te werken. Diezelfde passie, diezelfde gedrevenheid, diezelfde doorzetting, die zie je gewoon 3 dagen later weer. Maar dan staat hij de omgekeerde boodschap te verkondigen. Hij zegt, ik ben hem tegengekomen. Die Christus, die Jezus. En hij is de Zoon van God. Moet je je voorstellen. Je bent christen. 5 weken, 2 maanden geleden ben je uit Jeruzalem gevlucht, want het werd daar te heet. En je komt in Damascus terecht. Oh, gelukkig, hier hebben ze ook een synagoge. Ook hier kunnen we gewoon samenkomen om te geloven datgene wat we geloven. En dan komt het gerucht naar Damascus. Hij is onderweg hoor. Hij komt eraan. En dan als christen zit je daar toch maar weer met knikkende knieën. En die Sabbat komt hij ook nog binnenlopen. En dan schuifel je al een beetje ongemakkelijk op je stoel. Nog meer, hij neemt het woord. En hij zegt, Jezus is Heer. Dat was Paulus. Wauw, wat een man. En hoe meer ik nadenk over wie hij is als persoon, het klinkt misschien raar, hoe meer ik er naar uitkijk om hem straks te ontmoeten. Ik heb altijd gezegd, ook in mijn studietijd, Nou, met die Paulus heb ik toch echt wel een eitje met te schillen, hoor. Hallo, moet eens kijken wat een zinnen. Pff, kon het niet wat makkelijker? Houd toch op, man. Maar jij gaat hem waarderen als persoon. Laten we eerlijk zijn, als we het Nieuwe Testament lezen en we zien uiteindelijk wat hij allemaal heeft meegemaakt, het lijden dat hij bereid was te ondergaan, dan kan je niet anders dan bewondering hebben voor deze man. En wat dreef hem? De passie. Passie voor Jezus. Die passie die had hij voorheen al. Maar in Damascus heeft God die passie de goede richting opgedraaid. En vol vuur heeft hij de rest van zijn leven gegeven. Met alles erop en eraan. Een van de opdrachten die ik mijn studenten geef op de Royal Mission School. En dan kunnen ze voor kiezen, en sommigen doen het en sommigen niet. Dus maak eens een lijstje van al het lijden van Paulus. Ga eens even chronologisch door zijn leven en vertel me waar en wat en wanneer het gebeurd is. Man, dat is een waslijst. Dat is ongelooflijk. Maar wat het ook was... En ik ga ervan uit dat Paulus ook gewoon een mens was die ook wel eens moeilijke momenten had. En die ook wel eens gedacht zal hebben van, ik weet het niet meer hoor. Allicht. Daar ga ik gewoon vanuit. Maar die boodschap krijgen we niet van hem. De boodschap die je wel krijgt is, ik sta weer op, we gaan weer door, want we hebben een boodschap te verkondigen. Want Jezus moet verkondigd worden in deze wereld. Wauw. Nog even een tussendoortje. Damascus ligt hier ergens, hè? Even kijken. Hier, dit is Damascus. Ja, sorry, het kaartje is niet heel duidelijk. Hier ligt Damascus. Dan... verkondigt hij dus gewoon die volgende sabbat, staat hij daar Jezus te verkondigen. Iedereen staat er met open mond. Wat is dit? Nou, op een gegeven moment wrijft dat wel een beetje de verkeerde kant op. De mensen komen wat in opstand en dan vlucht hij. En dan vlucht hij Damascus uit. En hij vlucht eigenlijk gelijk naar Jeruzalem. En dan gaat hij terug naar Tarsus om tot rust te komen. Hij is maar heel even in Jeruzalem. Hij gaat eigenlijk gelijk naar Tarsus om tot rust te komen. En nou komt een stuk in de geschiedenis van Paulus waar de meningen over verdeeld zijn. Wat doet hij vervolgens? Is hij nou een tijdje in rust? En neemt hij de tijd om datgene wat hij geleerd heeft toch nog eens even goed te overdenken? Sommigen zeggen dat hij dat heeft gedaan voor 3 jaar lang. Ik denk het niet. Want als ik Paulus dan ondertussen een beetje ken... Vandaag de dag zouden wij dat een ADHD'er noemen. Die kan niet stilzitten. Echt niet. Die gaat ervoor. Nog meer, hij heeft een opdracht gekregen van Jezus. Jezus heeft hem gezegd, jij bent het instrument dat ik heb gekozen om mijn boodschap te brengen aan de heidenen. Ja, dat is goed. Dan moet ik eerst even 3 jaar bijbelschool gaan volgen. Heeft hij net zijn hele leven gedaan. Die kennis heeft hij al. Wat doet hij dan volgens mij? En er zijn er nog meer met mij hoor. Dus hij komt vanuit Tarsus weer terug. En hij gaat, en er staat hier zo'n pijl. kun je ook niet lezen. Hij gaat naar Arabië. Wie zou kunnen bedenken waarom hij naar Arabië gaat? Wie woont in Arabië? Dat is niet een strikvraag. Arabieren, goed zo. Ja, in Arabië wonen Arabieren. Wie zijn de Arabieren? Doe nou. Voilà. En wie was dat? Wat maakt hun dat? Familie. Ja, als je vandaag de dag naar het Midden-Oosten kijkt, zou je het niet geloven. Het is gewoon familie van elkaar. En Paulus moet iets gedacht hebben van, oké, ik heb hier een boodschap en ik weet nou donders goed waar het om draait. En die moet ik verkondigen. Naar wie gaan we dan eerst? Naar mijn broer. Ik zeg het maar even heel kort door de bocht, hè. Dus Paulus gaat naar Arabië, dat ligt hier ergens, een gebied, en begint daar het evangelie te verkondigen. Ook dat wordt op een gegeven moment wat, nou ja, laten we het zo zeggen. Paulus was niet onsuccesvol in wat hij deed. Het had impact, het had invloed. En hij verkondigt en mensen reageren erop, mensen komen tot bekering. En op een gegeven moment dan gaat dat zo spelen dat natuurlijk de leiding die hier dan het geheel een beetje moet overzien, die denken, oh, wat gebeurt hier? En die gaan zich verzetten tegen Paulus. En dan vlucht Paulus weer terug naar Damascus. Dat was hij al eerder geweest, hè? Staat hij weer in de synagoge. En dat duurt weer niet lang. En dan zitten ze hem weer op de hielen. En dan ontsnapt hij. Ken je wel dat verhaal, toch? In de mand, door de muur. Ja, goed zo. En anders moet je nog maar weer nalezen. En dan gaat hij weer terug naar Jeruzalem. En dan na 3 jaar uiteindelijk komt hij weer terug in Jeruzalem. Dan ontmoet hij ook de apostelen. En in die tijd krijgt Paulus ook hier en daar een openbaring van God, waarin hij steeds weer opnieuw bevestigd wordt in zijn roeping naar de heidenen. Nou, en ook wanneer het na een tijdje in Jeruzalem weer even, nou ja, rumoerig wordt wat hem betreft, trekt hij naar Syrië en naar Cilicië, dat ligt hier. En dan gaat hij daar het evangelie verkondigen. Nu, ondertussen is de gemeente natuurlijk bezig te ontstaan. Dat lezen we in Handelingen. Dat is het gedeelte van Handelingen waar vooral Petrus nog op de voorgrond staat. En er gebeurt van alles. En ook Saulus is daar deel van de oorzaak van wat daar gebeurt. Wat ik daarnet zei, mensen gaan op de vlucht op een gegeven moment. Dat is omdat Saulus hun vervolgt. En het evangelie verspreidt zich. En op een gegeven moment dan nemen ze in Jeruzalem nemen ze het besluit, of ontdekken ze, laat ik het even zo zeggen, dat er een reactie komt in Antiochië. Dat ligt hier ergens. Dat is hier deze stad. Hey, daar komen ook heidenen tot bekering. En dat is het moment dat ze denken, wacht eens even. 3 jaar geleden hebben we daar die bijzondere bekering van Saulus meegemaakt. En dat is Paulus geworden. En die had toch de opdracht om naar de heidenen te gaan. Laten we hem erbij halen. En dan komen Barnabas en Paulus op de proppen. En dan worden die gestuurd op zendingsreis. En dat is wat wij kennen in het Nieuwe Testament, in Handeling, als de eerste zendingsreis. En ik durf dus nu te zeggen, nou, dat was op zijn minst zijn derde al. Hij was eerst al naar Arabië geweest. Hij was daarna naar Syrië en Cilicië gegaan. En nou wordt hij. Maar goed, dat is technisch, daar gaan we niet te veel op in. Wat ik heb proberen te doen, is om even een beeld te schetsen van wie Paulus nou was als persoon. En ik hoop dat dat een beetje gelukt is. We hebben nergens in, zoals ik net al zei, nergens in de Bijbel hebben wij een tussenstukje van, nou, hier is even een overzicht van wie Paulus was en wat hij deed en waar hij vandaan kwam en wat hij precies gestudeerd heeft en hoe hij in zijn leven zat, in zijn vel zat enzovoort. Dat hebben we niet. Dus dit is een beetje een samengesteld beeld. En als je over Paulus gaat lezen, dan zul je misschien hier en daar een net ander beeld krijgen, een andere nadruk op bepaalde details. Maar dit is wat ik eruit heb gehaald. In de hoop dat jullie daarin zien dat deze man zowel voor als na zijn bekering een gepassioneerd man was. Een man die wist waar hij voor stond. Alleen voor zijn bekering wist hij het wel, maar was het fout. Zo simpel is het. Hij wist het 100% zeker. Maar hij zat ook 100% fout. En bij hem was er een ingrijpen van God nodig om hem die draai te geven. Hoeveel mensen kennen wij niet die 100% zeker zijn van datgene waar ze in geloven. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. En dan wil God jou misschien gebruiken als ingrijpen in zo iemand zijn leven. Om hem die draai te geven. Om de dingen juist te interpreteren. Puzzelstukjes op de juiste manier in elkaar te laten vallen. Nou, Paulus. Een boeiend man. Een boeiend man. Ik wil nog even in het kort even een paar dingen. Want we gaan natuurlijk naar Efeziërs. Dus laten we in eerste instantie met Efeziërs beginnen. Hoppakee, intro op de brief. We hebben het al in de zangleiding, zijn we het al tegengekomen. Eenheid binnen de kerk. Oh, dat was toevallig, hè? Eenheid binnen de kerk. Een heel belangrijk thema binnen Efeziërs. En we gaan daar dus het komende jaar, gaan we daar echt heel veel bij stilstaan. Christus als hoofd van de kerk is een tweede. Nou ja, je zou bijna zeggen net iets ondergeschikt aan dat eerste thema, qua belangrijkheid binnen de brief. Maar dat zijn wel de twee hoofdthema's, dat zijn de twee grote boodschappen die wij dit jaar zullen tegenkomen. De eenheid en dan vooral de nadruk, want dat is dan natuurlijk de opdracht die Paulus gekregen heeft, Joden en heidenen. En dat heeft even tijd gehad in die wereld toen, om te beseffen, voor de christenen dan, en de Joodse christenen, dat die heidense christenen, dat die er ook mochten zijn. En halleluja dat dat mocht, want anders zaten wij hier niet. Nou, even in het kort, even grote indeling van de brief. Nou, eigenlijk kun je hem in twee delen delen, hoofddeel 1 en hoofddeel 2. En dat wordt alleen maar voorgegaan door zeg maar een korte inleiding en een afsluiting. De rijkdom van de kerk. Eigenlijk doet Paulus in het eerste gedeelte van de brief een soort theoretische uiteenzetten van datgene wat we allemaal hebben gekregen. En dan gaat het vooral over die thema's natuurlijk, waar hij dat uit de doeken doet. Wat wij allemaal hebben en of wij daar wel goed van onder de indruk zijn, want dat is zo bijzonder. Dat is wat Paulus zegt. En in het tweede gedeelte de roeping van de kerk, of eigenlijk met andere woorden, als we dat nou weten en als we dat nou allemaal zo mooi op een rijtje hebben gezegd, wat doen we er dan mee? En het tweede gedeelte is dan veel praktischer. Dat is eigenlijk een indeling die we bij Paulus vaker zien. Hij doet eerst even een stukje theoretisch uit de doeken, om dan uiteindelijk te gaan zeggen, goed, en dat betekent het in het leven, dan geeft hij voorbeelden daarvan. En dat zien we in de brief aan de Efeziërs ook. Nou, dus dat is wat we mogen verwachten van deze, nou ja, boeiend persoon. En nog even heel kort om af te sluiten, wil ik even, het is misschien wat minder goed leesbaar, omdat het wat klein is, maar ik wou het er allemaal op hebben passen. De plaatsing binnen het schrijven van Paulus. Dit zijn de 13 brieven die Paulus geschreven heeft, in een bepaalde volgorde. Ook hier zijn meningen over verdeeld. Dat vind ik allemaal prima, maar dit is wat ik vasthoud op dit moment. Op dit moment, in hoe ik het zie. Drie groepen van brieven. De eerste groep is vooral evangeliserend. Ja, je moet mensen eerst vertellen wat het goede nieuws is, dus dat lijkt me logisch. En dan het hoofdthema daarbinnen is de redding, zowel nu als later. Galaten 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Korintiërs en Romeinen. Vorige keer heb ik dat volgens mij ook even kort gezegd. Alleen nu staat het op beeld. Nou, en dan even in het kort waar zo'n brief voor staat. En dan hebben we hier nog een kolommetje met allemaal leuke... Nou ja, wat is dat dan? Dat is theologische vakterm. De S van soteriologie. Ja, reddingsleer. Goed zo. De eschatologie. Voilà, kijk, ik ben blij dat er nog mensen het weten. De ecclesiologie. Voilà. Nog een keer soteriologie. Nou, dan heb je een tweede blok waar het op onderwijs gaat en vooral om Christus. Christus en het christelijk leven. En hier staat Efesius op de tweede plek. Christus en de kerk. Dat is waar wij dit jaar mee bezig gaan. Dit allemaal, dus C van Christologie, klopt. De leer van Christus. Om dan uiteindelijk, op het einde van zijn leven, komt hij in een laatste groep van briefjes die bij elkaar passen, zeg maar. En dat zijn vooral bemoedigingen. Christus en de christelijke werker. En dat gaat vooral bemoedigend pastoraal. Ook weer ecclesiologie, de leer van de kerk. En dat is het. Nee, de laatste heb ik geprobeerd ongeveer weer te geven wanneer zo'n brief dan even geschreven is. Na de eerste zendingsreis, tijdens de tweede zendingsreis, de derde zendingsreis, de reis naar Rome. Hij heeft nog een tijdje even weer terugvrij geweest en een tweede gevangenschap in Rome. Nou, dat is heel kort en heel snel door Paulus zijn leven heen. Maar dan weet je ook dat waar gaan we bij stilstaan dit komende jaar? Efesiërs, dat is het deel van het onderwijs en dat gaat vooral om Christus. En zoals we net hebben gezegd, de eenheid binnen de kerk staat voorop. Nou, Paulus, een boeiend persoon. En ik hoop dat ik jullie binnen de Efesiërsbrief dit jaar kan meenemen. En dat we onder de indruk mogen komen, niet eens zozeer van wie jij is als persoon. Dat is al boeiend en dat is ook echt om indrukwekkend te zijn. Maar we zijn hier niet om Paulus te vereren. En dat zou Paulus ook niet willen. Maar wel de boodschap die hij brengt. En dat is een hele mooie boodschap. Nou, huiswerk voor volgende keer. Ja, Efesiërs lezen, ja, natuurlijk. Helemaal goed. Nou fijn, zullen we dat dan in de handen van de Heer leggen? Laten we bidden met elkaar. Heer God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord en dat we dat mogen bestuderen, dat we daarbij stil mogen staan, dat we daarin mogen duiken en soms ook eventjes tussen de lijntjes lezen. Heer, zo mochten we vandaag stilstaan bij wie Paulus is als persoon. En het is wel degelijk een tussen de regeltjes lezen en het is misschien een bepaalde interpretatie, maar ook daarvan mogen we leren. En als het fout is, vragen we u ook om het bij te sturen. Dank u wel dat we Paulus mogen kennen tussen de regels door als een gepassioneerd man die 100% zeker wist waar hij voor stond. Maar dat een ingrijpen van u nodig was om hem de juiste richting op te krijgen. En dan zien we hem met diezelfde passie en datzelfde verlangen verder gaan. Alleen hij brengt nu uw boodschap. De boodschap die hij geroepen was om te verkondigen aan de heidenen. En dankzij hem ook zijn wij vandaag hier bij elkaar. Ik wil u bidden, Heer, als we dit komende jaar ons gaan focussen op de brief aan de Efesiërs. Wilt u ons wijsheid geven? Wilt u ons inzicht geven? Wilt u ons helpen om het te begrijpen? Heer, de boodschap die u ons daar wil geven door de hand van Paulus heen. Dank u wel, Heer, dat we van hier mogen weggaan, vandaan gaan, wetende dat u bij ons bent. Net zoals dat u bij Paulus was, zoals u hem gebruikt hebt als instrument, en zeker niet een onbelangrijk instrument in de geschiedenis, zo gebruikt u in ieder van ons ook in de geschiedenis. En ook in ieder van ons, ook wij zijn niet onbelangrijk. Misschien hebben we niet dezelfde hoofdrol zoals Paulus die heeft gehad, maar we mogen er zijn voor de mensen om ons heen. En we hebben diezelfde boodschap die Paulus ook had. En help ons om te leren van Paulus zijn passie. Misschien zijn wij niet zo qua karakter, maar we mogen ervan leren. En we mogen daar lessen uit trekken. De volharding die Paulus had, is bewonderenswaardig. En wilt u dat ook bewerken bij ons? Dank u wel, Heer, voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u ons wil gebruiken nog steeds in deze wereld vandaag. En dat we een boodschap hebben die we mogen en kunnen verkondigen. Een boodschap van eeuwigheidswaarde. In Jezus' naam. Amen.